hebben het er liever niet over, maar ook Nederland is een klassenmaatschappij. Wat kunnen we met dat inzicht in tijden van polarisatie en hardnekkige ongelijkheid? Welkom bij De Samenvatting, de podcast over de boeken en ideeën die nu het verschil kunnen maken. Ik praat met schrijvers, onderzoekers en denkers over hun boeken en over wat die voor ons en onze tijd kunnen betekenen. Vandaag aan tafel Lynette Schuit, van wie deze maand het boek Transklasse, Leven in Twee Werelden verscheen. Welkom Lynette en gefeliciteerd.
Dankjewel en leuk om hier te zijn.
Ja, en we zijn hier trouwens midden in Amsterdam, dus als we af en toe even een autootje voorbij horen rijden, dan weten we waardoor het komt. En zometeen ga je naar Scheltema, het boek in ontvangst nemen. Precies. Mooi om in je handen te hebben.
Ja, mooie dag vandaag.
Je 25ste boek. Maar toch een totaal ander boek, denk ik, dan alle andere boeken die je hebt gemaakt.
Klopt.
Ik ga het gewoon even voor iedereen die naar ons luistert even proberen samen te vatten. Kan jij me daarna corrigeren? Het is aan de ene kant echt een onderzoek naar Nederland als klassenmaatschappij. Hoe klasse werkt, hoe het in elkaar zit. Sociologisch onderzoek. Maar aan de andere kant is het ook jouw eigen verhaal. Het is het levensverhaal van Lynette Schuit. Die begon als de dochter van een eenvoudig tuindersgezin. Maar eindigt als nu met je 25ste boek en waarschijnlijk niet je laatste. maar ook iemand die een naam is geworden in de wereld van organisatieverandering. Hoe mensen leren en hoe managers en leiders zich moeten verhouden tot de werkelijkheid. En dan krijgen ze dit boek van je. Heb ik daarmee een beetje recht gedaan?
Ja, ik denk het wel. Het is inderdaad een ander type boek dan ik gewoonlijk schrijf en dan waar lezers mij van kennen. Het is, zoals je precies zegt, het heeft een autobiografische kant. Het beschrijft mijn verhaal als tuindersdochter die zich in toenemende mate bewust werd van dat tuindersdochter zijn een bepaalde klasse is. Ik wist als kind wel dat er verschillen waren, maar in toenemende mate werd ik mij bewust van dat dus een klasse is en waar op een bepaalde manier naar wordt gekeken. Anderzijds is het een sociologisch boek, hoewel dat eigenlijk mijn discipline niet is. Maar ik probeer ook te beschrijven wat sociale mobiliteit is, hoe dat er in Nederland voor staat en wat het betekent voor mensen zoals ik, waarvan er nog veel meer zijn, om van de ene klasse naar een andere klasse te veranderen, te verschuiven.
En als jij dat voor jezelf beantwoordt, hoe het voor jou is, hè? Het boek ligt er nu. Dus jouw transklas, het zijn van een transklas of het behoren tot een transklas, dat is nu ook geboekstaafd. Je deelt met iedereen. Betekent dat nog iets bijzonders? Is dat een coming out of is dat een...
Ah, dat is wel grappig dat je dat woord gebruikt, ja. In zekere zin is dat een coming out. Het is niet zo dat ik nooit vertel waar ik vandaan kom. Maar klasse is in onze maatschappij nog een wat onderbelichte categorie. We hebben het vaak over gender, we hebben het vaak over etniciteit. We hebben het eigenlijk zelden over waar heeft je wie gestaan en welke weg heb je afgelegd om te komen waar je bent. En voor mij, waar ik ben gekomen en waar ik vandaan kom, daar ligt een wereld van verschil tussen. Dus mijn familie gaat er vanmiddag ook bij zijn in Scheltema. En dat is spannend, ja. Dat is in zekere zin wel een coming out, ja.
En, maar je kadert het ook ineens, hè? Want hier zeg je het nog heel mild, maar je hebt onlangs nog een stukje gepubliceerd op internet. We doen onze research en dan kom ik een stuk van jou tegen waar je zegt, ja, hier moeten we het over gaan hebben.
Klopt.
Dit is niet vrijblijvend. Dit is niet een issue waar ik even mijn verhaaltje over doe en dan gaan we over tot de orde van de dag. Dit is een onderwerp wat nu op de agenda moet. Waarom vind je dat? Waarom is het zo belangrijk?
Nou, omdat wij in een samenleving leven die, hoe zei ik nou laatst, een klassenmaatschappij die dat niet wil zijn. In Nederland zijn we liever een egalitair land. We doen liever alsof we allemaal uit één grote middengroep bestaan. En alsof klasse een achterhaald begrip is. En dat heeft wel een consequentie. Namelijk, wat ik net al zei, we hebben het er eigenlijk nooit over op wat voor een verschillende manier mensen in het leven staan. En ik vind het belangrijk dat we wel benoemen dat er klassen zijn, dat er klassenverschillen zijn. Als je dat besef niet hebt dat jij vanuit een bepaalde klasse afkomstig bent, wat er dan gebeurt is dat je, als je hindernissen tegenkomt, gaat denken dat het aan jou persoonlijk ligt. Terwijl er een sociale hiërarchie in de samenleving is die van generatie op generatie wordt bevestigd en gereproduceerd. En die eigenlijk vastlegt wat de verhoudingen zijn in onze samenleving.
Er zit, als ik jouw boek lees, dan begint het heel rustig. Hè? Dan, je trekt de boekenkast omver, er komen ineens, en dat is ook al heel verfrissend, niet allemaal Amerikaanse managementcijfers die denken dat je de wereld met een paar ideeën naar je hand kan zetten, maar er komen heel veel Franse continentale auteurs langs die eigenlijk beschrijven hoe het is. Maar dan neemt de urgentie in jouw boek wel toe. Het is, en dan gaat het woord angst en schaamte ineens heel vaak voorkomen. Zijn dat woorden die ook in jouw schuldmaatschappij, dan is het niet meer vrijblijvend. Mm-hmm. Gaat het jou vooral om de individu van die transgender of gaat het jou om die maatschappij in dit boek?
Ja, het gaat me om allebei. En ze zijn, voor mijn gevoel hangen ze zo ongelooflijk samen. Het persoonlijke is politiek. Maar pas op dat moment dat je dat besef hebt. Ik heb voor dit boek ook veel mensen geïnterviewd. En in elk gesprek waar ik mensen bevroeg op hun klasachtergrond, op het milieu waar ze vandaan kwamen en hoe ze zich hebben leren hun draai te vinden in een nieuw milieu. Bij iedereen was het zo dat het nadenken over je eigen leven met een klassenbril op verrijkend is, omdat daardoor ineens puzzelstukjes in elkaar vielen. En thema's als angst om door de mand te vallen, hè, dat als je in je academische milieu bent, dat je misschien, zoals ik, een plat Haags woord er tussendoor laat vallen, of dat je uiteindelijk niet de goede codes hebt, of schaamte. En schaamte is voor mijn gevoel, dat is de andere kant van de spiegel van de maatschappelijke afkeuring. He, dus wat je voelt als ik schaamte voel over mijn milieu, is de blik van een andere klasse, een hogere klasse, die neerkijkt op mijn klasse. Op mijn persoonlijk ook. Maar door die klassenbril ga ik zien dat het niet mijn tekortkoming is, maar dat het een klassentegenstelling is.
Op het gevaar of je boek samen te vatten, want dat heb ik helemaal geen zin in hier om dat te doen. Maar zou je, je gebruikt in je boek een aantal voorbeelden uit je eigen leven waarin dit soort dingen voorkomen. Zitten er onderdelen in dat boek waar je echt even bij moest slikken toen je ze op deze manier ging opschrijven?
Zeker.
Kan je iets vertellen over wie jij bent en welke reis je hebt gemaakt? Zodat als je hier naar luistert, dat je ook iets meer die reis met jou mee kan maken. Daarna moet ze gewoon een boek kopen. Hè? Maar dat is,
Nou, laten we zeggen dat ik op jonge leeftijd, toen ik een lagere school zat, de kleuterschool, lagere school, had ik een vriendinnetje. En bij dat vriendinnetje thuis ging het allemaal anders aan toe. Daar hadden ze een dienstmeisje en er stonden twee auto's voor de deur. En hadden ze centrale verwarming. En door de ogen van het vriendinnetje, of eigenlijk door het interieur van mijn vriendinnetjes huis, ging ik beseffen dat het bij ons anders was. Dus dat zijn een van de eerste dingen waar je verschillen proeft. Ik noemde dat nog lang geen klasse, was me daar nog helemaal niet van bewust. Toen ging ik studeren als een van de weinigen. Want ik kom uit een grote katholieke tuindersfamilie met heel veel nichtjes en neefjes. Ik was een van de weinigen die ging studeren. En ik kom in Leiden in een milieu van corporale meisjes met parelkettingen. Goed, uit een wel opgevoed, wel hoogopgeleid milieu, die eigenlijk alleen maar studeerde om een man aan de aan de haak te slaan, ja. Echt in die tijd. Nauwelijks gemotiveerd waren voor hun studie. Terwijl het voor mij zo'n overwinning was dat ik eindelijk mocht gaan studeren, kwam ik daar in een heel ander milieu terecht. En ik wist me eerlijk gezegd toen ook niet goed raad met wat ik daar aantrof. Nou, dat zijn een paar momenten. En ik ben later andragogie gaan studeren. En tijdens mijn studie, en dat was misschien wel het meest pregnante moment, waarop de klassenverschillen duidelijkst werden, en ook die ondertitel Leven in twee werelden. Als student andragogie moest ik een aantal boeken lezen over de arbeidersklasse en ging het over hoe wij als andragogen de arbeiders konden verheffen, wat we konden doen om hen te emanciperen. En ik weet nog dat ik daar dat boek zat te lezen en dat ik een soort dubbelheid ervaarde van enerzijds de student zijn die dit zit te bestuderen en die daar een referaat over moest houden, en anderzijds weten dat ik op familiefeestjes precies die tot die arbeidersklasse behoor, tot hè, wat ik nu aan het bestuderen ben. En ik weet nog dat ik dacht, ik kan dat beter nu niet bekendmaken aan mijn medestudenten, dat ik eigenlijk van de bestudeerde soort ben.
En wat voelt de bestudeerde mens dan 30 jaar later als hij daar een boek over schrijft en daaraan terugdenkt en dat opschrijft?
De bestudeerde mens?
Ja, ja.
Ja.
Boosheid? Komt dat gevoel weer terug?
Ja.
Of is het zo ver weg inmiddels dat het niet meer telt?
De gêne, het ongemak kan ik nog altijd voelen. En dat heeft veel te maken met dat een transklasse, dat beschrijf ik ook in mijn boek, eigenlijk niet iemand is die helemaal overgaat naar het nieuwe milieu, maar in het nieuwe milieu nog altijd het gevoel blijft houden daar anders te zijn, omdat je niet altijd daar hebt gehoord. En nog altijd je roots te hebben in waar jij vandaan komt. En als dat ontdekt zou worden, zou je een indringer zijn. Dat klinkt nu zwaar, maar toen op dat moment, toen ik aan het studeren was, voelde dat echt zo.
En je noemt dat, ik geloof dat je daar voor het spreidstand ook voor gebruikt.
Dat is Tim Sjongers, die gebruikt die term.
Sorry, ja,
maar
ja,
die haal ik aan in het boek, dat klopt.
En vaak ook als iemand die, ja. Iemand die een waardevolle referent. Voor,
zeker.
Ja. Misschien moet je even, want zijn naam komt nu heel snel voorbij, Tim Sjongers.
Tim Sjongers is, als ik het goed zeg, is die politicoloog.
Ja.
Hij is opgegroeid in in armoede, in een gezin in Vlaanderen. En heeft via een nog veel langere weg eigenlijk dan ik heb afgelegd, is hij terechtgekomen bij de Rijksoverheid in Nederland. En inmiddels is hij directeur van de Wiardi Beckman Stichting.
Dus iemand, een transklas zoals jij.
Absoluut. En iemand die daar veel over schrijft. En probeert veel aandacht te creëren voor wat het is om op te groeien in armoede. En hoe dat je leven bepaalt. En een van de dingen, en daar komt die term spreidstand ook vandaan, is dat hij signaleert dat veel mensen die in de functies zoals hij die heeft, adviseurs, beleidsmakers, politici, dat die mensen opgegroeid zijn in een ander milieu dan de personen voor wie ze beleid maken. Ze kennen eigenlijk helemaal niet de leefomstandigheden van mensen die in armoede opgroeien. En maken soms wetten en regels die averechts uitpakken voor mensen aan de onderkant van de samenleving.
Maar jij hebt een lange carrière achter de rug. Je hebt voor heel veel groepen gestaan. Dat is mijn achtergrond ook. Misschien zaten daar wel tuindersdochters tussen. Maar,
zeker.
Maar ze hebben zich nooit zo aan mij geïntroduceerd.
Nee?
Maar dat weet ik ook eigenlijk niet. Want je gaat er eigenlijk vanuit dat er een redelijk homogene groep voor je staat.
Maar het feit dat wij verdoezelen. Er is wel, ook hè, als je het kijkt naar alle culturele dimensies die onderzocht zijn, er is minder afstand, sociale afstand in Nederland. Je kunt ook zien dat sociale mobiliteit, dat wil zeggen de kansen van een kind om door te groeien naar een hogere opleiding in Nederland, vele malen groter is dan in een klassenmaatschappij als Frankrijk of Engeland.
Ja.
De transklassen in Frankrijk hebben een veel zwaardere weg afgelegd dan een kind in Nederland die transklasse wordt. Dus het verdoezelen van het feit dat die verschillen er zijn, maakt in Nederland dat je als persoon zelf gaat denken dat het aan jou ligt. Dat het aan jou ligt dat je niet hogerop komt. Want de gedachte is, het is egalitair, er zijn gelijke kansen voor iedereen. Dus als het jou niet lukt, dan heb jij gewoon niet hard genoeg je best gedaan.
En nou komen we op het moment, op het onderwerp waar je ook boos over lijkt te worden in je boek. En
dat nu
woord,
ook.
Ja, dat is het woord meritocratie valt.
Ja, precies, ja.
Want dat is dan, en want dat is eigenlijk dat is het sluitstuk op die leugen. Want er is toch verschil. Ja, maar dat ligt niet aan klasse. Dat ligt aan iets heel anders.
Dat ligt aan jezelf. Ja.
Dat ligt aan jezelf.
Ja, dat is het meritocratische sprookje. Zo is het ooit nooit bedoeld. Hè?
Nee, het was al bedoeld als waarschuwing.
Het was absoluut bedoeld als waarschuwing. Want de grote gevaar, het zijn twee grote gevaren, vind ik, van meritocratie. Ten eerste is het dat het persoonlijk wordt gemaakt. Niet alleen van de persoon die niet hogerop lijkt te komen en dat hij het verwijt krijgt dat het aan zichzelf ligt, maar ook van mensen die wel op de goede posities terechtkomen, dat die gaan denken dat het hun persoonlijke verdienste is, in plaats van dat ze een voorsprong hadden bij hun geboorte. He, dus het wordt persoonlijk gemaakt. En ten tweede, het verdeelt onze maatschappij in winnaars en verliezers. Het versterkt de polarisatie. Je bent ofwel geslaagd, ofwel je bent het niet. En als je het niet bent, dan ligt het aan jou. En ik vind dat een kwalijke ontwikkeling in de samenleving. Ik vind dat mensen, kijk, sociale hiërarchie zal er altijd zijn. In alle groepen, dat kan je niet wegdenken.
Je zegt zelfs, daar maak ik me ook niet eens bezwaar tegen.
Nee, zeker niet. Maar als je het benoemt zoals het is, en als er bij, laten we zeggen, de hogere klasse oog is voor wat het is om aan de onderkant te leven, een zekere compassie of medeleven, empathie, of steun, empathie, begrip, misschien ook financiële ondersteuning, dan is er niks aan de hand in de samenleving. Maar naarmate die verschillen groter worden en uit elkaar komen te liggen, en onderzoeken laten zien dat de sociale ongelijkheid in ons land groeit, en dan ook nog eens doen alsof dat er niet bestaat, dan heb je een zeer zorgelijke ontwikkeling.
En kijk, het is natuurlijk ontzettend makkelijk om... Het is nu mei 2023. Gisteren stond het weer in de krant. Is de toeslagenaffaire niet kan die niet bloeien op een cultuur zoals jij die net beschrijft?
Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, vroeger in onze verzuilde maatschappij, hoewel we daar de zuilen hadden, was er veel meer contact tussen hogere en lagere klassen. Bij de sportvereniging, daar voetbalde het bankierszoontje, maar ook de tuinderszoon. Dus daar was veel meer onderling contact en wisselwerking. Wat er nu gebeurt, is dat de samenleving veel meer uit elkaar gaat lopen en dat de beleidsmakers, de politici, nauwelijks contact hebben met mensen aan de onderkant. Ze hebben geen idee daarvan. Dus zij nemen beslissingen voor een abstracte groep mensen. Kijk, als ze dagelijks met elkaar tegenkomen op straat, in de winkel en op het sportveld, dan heb je een andere verhouding dan wanneer het een abstracte categorie is die je in een systeem, in een computer, gegevens over invoert. Dus die verwijdering van elkaar maakt dus dat zoiets als een toeslagenaffaire kan ontstaan.
Als jij dan terugkijkt op 25 jaar in kamers zitten met mensen die aan de touwtjes trekken, of die op knoppen mogen drukken, of schakelaars mogen omhalen. Heb jij die verwijdering ook zien groeien bij de mensen met wie jij gewerkt hebt?
Ja, ik zie, en ik ben daar eigenlijk altijd erg voor gevoelig geweest. Ik denk nu, door het schrijven van het boek, omdat ik een transklasse ben. Maar ik zit als organisatieadviseur, word ik altijd binnengehaald door de top van de organisatie. Mijn opdrachtgevers zijn directeur of zoals raad van bestuur. En die hebben dan iets bedacht voor hun organisatie, voor mensen in hun organisatie. En ik ben gewend om dan altijd te vragen, wat vinden zij er zelf van? En zullen we ook met hun in gesprek gaan over wat er hier nodig is? En in toenemende mate merk ik dat er irritatie is als ik die vraag stel. Hoezo? Ik heb dat toch goed bedacht? Ik heb toch een analyse door mijn beleidsadviseurs laten maken van de situatie. En dit is de oplossing waarvan ik wil dat jij hem gaat uitvoeren. Terwijl, en dat zie je dus in de politiek, maar dat zie je ook in organisaties. Ook daar is de kloof tussen de beleidsmakers of de top, de stafafdelingen en de mensen die het uitvoerende werk doen, is enorm groot. En de mensen die het uitvoerende werk doen, hebben die houding zoals je die net beschrijft. Weinig vertrouwen meer in de top. Het besef dat zij helemaal geen rekening houden met hun, dat ze voor hun een kostenpost zijn, voelen zich niet gezien, voelen zich niet erbij horen, zijn niet deel van een gemeenschap. Ja, en dat is zorgelijk, ook in organisaties.
Ik geloof dat die meritocratische leugen, ik geloof dat in de jaren 60 dat voor het eerst geformuleerd is, hè? Dat een heel groot
zoiets,
risico
ja.
was voor een,
ja,
voor een maatschappelijk
Michael
samen.
Young.
Ja, dat is een... daarna is dat enthousiast omarmd als een goede zaak, zou ik maar zeggen.
In Nederland?
In sommige Anglo-Saxische landen denk
okay,
ik ook.
Oké. Ja,
ja ik denk dat continentale landen hebben er altijd wat meer moeite mee gehad. Want dan zijn wij een beetje hybride cultuur eigenlijk. Als ik dan nou even terug ben naar jouw persoonlijke ervaring. Dan, jij bent het meisje dat mocht gaan studeren. Dat lag aan jouw persoonlijke kwaliteiten. Meritocratie werkt. Moet je eens kijken. Lynette, die heel slim en goed was, die heeft het allemaal voor elkaar gekregen. Maar jij beschrijft ook, en dat vond ik een hele leuke relativering van jouw persoonlijke helden, toch? Want dat is het totaal niet. Hè? Je beschrijft het heel feitelijk. Is dat je eigenlijk ook even je hoed afneemt voor je ooms. Die eigenlijk in zekere zin ook al voor waren gegaan. En rolmodellen waren. En in die zin wordt jouw boek ook een sociologische schets van niet alleen een persoon die zich daar een weg in vindt, maar ook eigenlijk hele families. Hele... Nou, dus als ik naar die maatschappij kijk, lees ik jouw boek. En denk van ja, maar dat is heel gek. Want op een gegeven moment komt in jouw boek het woord angst heel vaak voor. Ik heb op een gegeven moment gaan omcirkelen hoe vaak het op elke pagina voorkwam. Komt heel vaak voor. Juist als het gaat over dan ben je er en dan. We hebben in Nederland natuurlijk een hele grote klasse van mensen die in die middenklasse zitten. Die omhoog zijn gekomen op eigen kracht. Meritocratisch of gewoon omdat iedereen omhoog ging. En dat was nou eenmaal zo. Maakt even niet uit. Maar die kunnen nog wel achterom kijken en in de afgrond kijken. Of die weten het ergens nog. Of die weten ook hoe precair het is. Is die angst niet eigenlijk op dit moment ook een verklaring voor dat gedrag om dat weg te duwen? Ik wil het niet zien. Ik wil er niet bij horen. Dat is een andere wereld. Zijn we niet een hele angstige maatschappij geworden? Juist doordat we het niet durven te benoemen voor wat het is.
Ja. Het zijn twee dingen die ik daarover wil zeggen. Het ene is, als je de suggestie wekt dat we een egalitaire samenleving zijn en dat iedereen gelijke kansen heeft, en je komt erachter, of je nou uit een lagere klasse afkomstig bent of dat je ouders ook hebben gestudeerd, je komt erachter dat het zo simpel niet ligt. Dat het leven wel veel meer hindernissen heeft en dat het niet zo is dat als je maar hard werkt dat je er dan komt. Als je erachter komt, dan voel je je bedrogen.
Ja.
Want je hebt de illusie gehad dat het voor iedereen was weggelegd.
Maar goed, je best doet op school, dan komt het allemaal goed.
Precies.
En is het één keer klaar.
Precies. Dus daar is een enorme teleurstelling volgens mij bij heel veel mensen in de samenleving. Een teleurstelling en soms ook verongelijkheid. Ja. Verongelijkheid van ik heb er toch recht op, maar ik krijg het niet. Ja. Het komt me niet.
Entitlement, ik weet nooit wat ik het Nederlandse woord daarvoor moet gebruiken. Ik heb er recht op.
Ik heb er recht op. Want het is me beloofd, het is me voorgehouden dat iedereen hier die maar hard werkt, daar zal komen. Dus, en dat bijvoorbeeld in Frankrijk zijn er natuurlijk ook heel veel klassenverschillen, sterker nog. Maar daar is niet de suggestie gewekt dat het niet zo zou zijn. Dus mensen beseffen, dus daar is wel woede over ongelijkheid. Maar daar is niet zo van, ja, maar het was mij beloofd en nou, dan krijg ik het niet en heb ik er geen. He, dus daar zit angst, teleurstelling, angst voor verlies, angst voor, ja, wat hebben ze me nog meer voor gelogen, wat niet waar blijkt te zijn. Dat is het ene. De andere is een analyse van Barbara Ehrenreich, die ik ook in mijn boek aanhaal. Ja. Dat is een Amerikaanse onderzoeker die met name de middenklasse heeft onderzocht. Omdat er in Amerika leek het dat de middenklasse wat werd uitgehold. Nou, wat zij beschrijft, en ik zie dat in Nederland ook gebeuren, is dat de middenklasse eigenlijk in tweeën lijkt te splijten, waarbij de gevestigde middenklasse, en dat is weer een term van een Britse socioloog, Savage, maar waar de gevestigde middenklasse het goed voor elkaar heeft, niet zo bang hoeft te zijn voor verlies. Hoogopgeleide ouders, maar ook kinderen die met huiswerkklassen en instituten hoger op zullen krijgen, niet zo bang voor verlies. En de onderste helft van de middenklasse, die ziet dat, ook al hebben ze banen, het zijn vaak de mensen die meer praktisch zijn opgeleid, meer professionele dan academische vaardigheden hebben. En die zien dat bijvoorbeeld hun banen worden weggeautomatiseerd, dat hun arbeidsvoorwaarden slechter worden, omdat ze flexcontracten krijgen. En zij zien dat zij eigenlijk achteruit gaan. Zij zien dat hun bestaansvoorwaarden, hun bestaanszekerheid achteruit gaat. En bij die grote groep mensen is er heel veel angst, en terechte angst, om de economische welvaart die we sinds de Tweede Wereldoorlog met z'n allen eigenlijk in toenemende mate hebben ervaren. Zij zien dat die ontglipt.
En zou je dan, als jij, je bent ooit als andragoog, ben je met groepen mensen en met mensen aan het werk gegaan om ze te leren, om ze andere dingen te laten zien, om zichzelf te ontwikkelen. Als je met deze blik nou terug zou gaan die tijd in, zou je dan andere dingen aan de orde stellen.
En die bedoelt als adviseur?
Ja, als adviseur. Je hebt met groepen gewerkt, je hebt met individuen gewerkt, je hebt met teams gewerkt. Ik denk alle drie, als ik zo naar jouw carrière kijk, je hebt alle drie meegemaakt. Ja. Zowel in de winst, in de for-profit, als in de not-for-profit, in de overheids, in de maatschappelijke sector. Je bent ook onderdeel geweest. We zijn ook allemaal onderdeel geweest van die bewegingen. Het systeem, dat zijn wij. Mm-hmm. Met al onze bedoelingen, goede bedoelingen, is het soms heel moeilijk om er even bovenuit te zeggen en dan te constateren, ja, dat is ons niet beloofd. Dat hebben we onszelf beloofd. Dat maakt het soms wat. Je bent zelf verantwoordelijk. Als jij jezelf nou terug zou plaatsen in die rol, hoeven gelukkig het niet overnieuw te doen, maar zou jij dan zou jij dan andere accenten hebben gelegd? Er anders in zijn gegaan? Andere gesprekken zijn aangegaan?
In mijn werk?
Ja, in je werk.
Goh, of zou dus, je dat gaan doen? Dat is moeilijk terughalen natuurlijk. Ja. Maar nou, wat ik net zei, ik heb altijd de gevoeligheid gehad voor de verhoudingen in organisaties. En ik ben altijd bezig geweest om mensen een spiegel voor te houden in hoe ze zich verhouden tot andere mensen in een organisatie. Maar ik zou denk ik veel nadrukkelijker hebben ingezoomd op... hoe moet ik het zeggen? Dat de top meer oog heeft voor wat er aan de onderkant van de organisatie gebeurt. En dat is misschien ook wel wat ik voor de hele samenleving wens. Om uit deze ook polarisatie te komen. De meritocratische wens om hoger op te komen en te denken dat het je eigen verdienste is, geeft in het onderwijs een nadruk op cognitieve vaardigheden en zo hoog mogelijk mikken. Dat is waar iedereen nu... Dus je krijgt een soort race naar de top en een verdringing aan de top. En we hebben in ons land niet genoeg meer mensen die buizen kunnen lassen en die mensen met een verstandelijke beperking kunnen verzorgen en die op straat bekeuringen kunnen uitschrijven of de vuilnis kunnen ophalen. En wat volgens mij belangrijk is, is dat we niet meer alleen naar die cognitieve en hogerop komen focus kijken in het onderwijs, maar dat we veel meer oog hebben voor brede talenten van mensen, brede talenten van kinderen en kijken waar kinderen tot hun recht kunnen komen en daarmee dus een andere waardering geven aan dat soort ambachtelijke of andere vaardigheden, niet cognitieve vaardigheden. En dat zou in een organisatie ook eigenlijk moeten. Dus heel veel aandacht voor managers. Als je manager bent, dan ben je echt, nou, dan heb je het wel gemaakt. In het Frans, als je een cadre bent, nou, dan heb je het wel gemaakt. Het is eigenlijk een soort dédain voor de mensen die het uitvoerende werk doen. Daar zou wel een herwaardering voor mogen plaatsvinden.
En is dat alleen, dat is taal, dat is een... Eigenlijk ook het verhaal van die samenleving moet je dan eigenlijk opnieuw schrijven, hè?
Nou, dit is ook eigenlijk het verhaal van een klassenmaatschappij waarin de hogere klasse, hoe subtiel soms ook, neerkijkt op de andere kant.
Zou je kunnen zeggen dat de ontkenning van de klassenmaatschappij ook een hele comfortabel neveneffect heeft? Namelijk dat de hogere verantwoordelijke klasse er ook geen verantwoordelijkheid meer voor hoeft te nemen dat ze het zijn.
Absoluut. En dat is waar Franse sociologen bijvoorbeeld veel meer onderzoek naar doen dan Nederlandse sociologen. Hoe komt het nou toch dat ondanks alle programma's over ongelijkheid verkleinen en onderwijs stimuleren, hoe komt het nou toch dat generatie na generatie die ongelijkheid wordt gereproduceerd? En hoe zorgen rijken ervoor dat hun rijkdom blijft behouden en zelfs sterker wordt? Daar richt het onderzoek zich op. En dat zijn hele hardnekkige mechanismen, omdat inderdaad er groepen in de samenleving belang bij hebben om te denken dat iedereen gelijk is. Iemand van de correspondent, de hoofdredacteur van de correspondent, Rob Wijnberg, die zegt, als je van bovenaf kijkt, is elke piramide plat.
Ja.
Dus dan heb je er belang bij om te doen alsof er helemaal geen gelaagdheid is. Ik zeg niet dat het een complot is alsof zo, hè? Nee. Maar het is wel...
Als je het goed hebt gedaan, dan is het je eigen kwaliteit. En als je het niet goed hebt gedaan, nou, pech gehad. Maar het ligt wel aan jezelf.
Ja, dat is inderdaad waar ik... de strijd mee aanbindt met die gedachte. Want je zou mij en het verschijnen van dit boek kunnen vieren als het succes van iemand die de ladder heeft beklommen.
Ja, ja. En dat mag het niet zijn.
Walhalla van de nieuwe. En dat is niet waar. Ik sta op de schouders van anderen. Ik heb voorbeelden gehad. Je noemde net mijn ooms. Ik heb leraren gehad die mij een zetje hebben gegeven. Het is niet mijn persoonlijke verdienste. Ik werd geboren met behoorlijk schrijfvaardigheid, met behoorlijke hersens. Daar heb ik allemaal niks voor gedaan. En heel veel andere mensen die met precies dezelfde gegevenheden zijn geboren, zijn niet gekomen waar ik ben gekomen. Dat kun je hen niet aanrekenen.
Nou, en met die gedachte dank ik jou voor jouw boek. En hoop ik dat je een hele mooie middag hebt met de familie en die schouders ook hebben aangeboden om op te klimmen.
Dank je wel, Martijn. En ik hoop dat je er vanmiddag bij bent.
Ik zal er zijn.
Dank je voor het leuke gesprek.
Dit was de samenvatting. Deze keer gewijd aan Transklas. Leven in twee werelden van Lenet Schuit. De samenvatting is een productie van Mediawerf. Techniek en regie waren in handen van Mark Brouwer. En mijn naam is Martijn Daalder.